Bijbelen, die kunnen met mij opslaan. Johannes hoofdstuk 7. En het thema van het woord is, hebben wij dorst? Hebben we dorst? En het subthema is, zijn koninkrijk of ons koninkrijk? En we lezen dan Johannes 7 vanaf vers 37. Het gaat over het feest. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Sommigen dan uit de scharen die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. Weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid bij de scharen om hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, gelijk de schrift zegt, en dat is het Oude Testament in dit geval, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nou, waar gaat dit over? Wat biedt Jezus ons aan? Wat mogen we drinken? En wat maakt dat stromen van levend water uit ons binnenste vloeien? Nou, we vinden het antwoord eigenlijk al in onze tekst die we gelezen hebben. Want Johannes die schrijft daarover, want Johannes zegt over deze stromen van levend water, dit zeide hij, dat is Jezus, dit zeide hij, Jezus, van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus een paar dingen. En ieder die in Jezus zou geloven, die zou de geest ontvangen. Niet de hele wereld, alleen degene die geloven. Maar, zegt Johannes, de geest was er nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Nou, wat bedoelt hij met dat Jezus was nog niet verheerlijkt? Wat moeten we eronder verstaan? Nou, met het verheerlijken bedoelde Johannes dat Jezus was opgenomen tot de Vader, met hemelvaartsdag gedenken we dat. Jezus was opgenomen in heerlijkheid, maar pas nadat hij zijn leven had gegeven als losprijs voor alle die later in hem zouden geloven. Jezus wordt wel Gods losgeld genoemd in de Bijbel. Jezus was het zoenoffer, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. De straf, zei Jesaja, 800 jaar daarvoor, die ons de vrede met God aanbrengt, was op hem. Om onze overtredingen werd dat lam doorboord. Dus toen Jezus al dat werk had voleindigd, zijn heerlijke onderwijs, zijn liefde voor mensen, zijn wonderen en tekenen, zijn genezingen, bevrijdingen, en uiteindelijk Gethsemane en Golgotha, en daarna nog de verschijning aan de discipelen, en toen werd hij opgenomen in heerlijkheid, en toen kon ook de geest van God komen. Nou, de vraag aan ons met betrekking tot de Heilige Geest is, hebben wij dorst? Dorst. Verlangen wij zo naar de Heilige Geest, naar zijn vrucht, naar zijn gaven, naar zijn leiding, dat je het kunt vergelijken met honger, dat je het kunt vergelijken met dorst? Verlangen we zo naar de Heilige Geest? Is ons verlangen naar de geest zo sterk? Ik heb hier geschreven, we kunnen het vergelijken met honger en dorst. Ja, dorst zoals Jezus bedoelt als hij zegt in Matthäus 5 vers 6, waar staat, daar zegt Jezus, zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Wow, hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Moet u eens voorstellen, soms zie je wel eens van die foto's, hè, van al die regeringsleiders wereldwijd. En dan staan ze op zo'n groot bordes. Maar hoeveel op die foto hongeren en dorsten naar gerechtigheid? Hoeveel? Ik vraag het me af. En ik ben bang dat het er minder zijn dan wij zouden wensen. Hoeveel hongeren en dorsten naar gerechtigheid? Of hoeveel gaan alleen voor macht en invloed? En nog meer macht. Zalig die hongeren en dorsten. Honger, primair. Maar honger is meer dan trek hebben. Honger is hunkeren. Dorst is meer dan iets drinken. Dorst is echt verlangen. Met vuur, met passie. Goed, om de Heilige Geest te ontvangen zijn er drie punten nodig. Als je echt hongert en dorst, als je de Geest wil ontvangen. En die drie punten behandelen we. Het eerste punt, er moet een diep verlangen in ons zijn om die Geest te willen ontvangen. We moeten trouwens ook opnieuw geboren zijn, want anders kan de Geest niet bij ons binnenkomen. Dan zijn wij nog vervuild door de zonde. Er moet eerst een reiniging plaatsvinden. En daarna, als die reiniging heeft plaatsgevonden, dan wil de Heilige Geest binnenkomen om nog verder opruiming te houden. En dat proces heet heiligmaking. Maar wij moeten een diep verlangen hebben. Daarom zegt Jezus ook, zalig die hongeren en dorsten. Als je dorst hebt, want het gaat over de Heilige Geest. Punt 2, en dit is ook heel belangrijk. We moeten bereid zijn om een leven te leven van overgave. We moeten bereid zijn een leven te leven in dienst van God, waarin we proberen met vallen en opstaan, altijd met vallen en opstaan, de wil van God ten uitvoer te brengen in ons leven. We moeten ons overgeven aan God. Doen we dat niet, zeggen we ja, bekijk het maar, ik wil mijn leven niet overgeven, is de kans zeer klein dat je met de Geest vervuld wordt. Zeer klein. Kom daar nog wel op terug. Want het gaat niet alleen om de lusten, maar het gaat ook om de plichten en de verantwoording, de gehoorzaamheid. Want de Geest van God wordt niet zomaar gegeven, als een presentje of zo, of als een leuk cadeautje voor iets in de vensterbank of in de kerstboom. Want het is niet ons koninkrijk komen. En mijn wil geschieden, het is uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Daar draait het om. Jezus zei, ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen. Het derde punt is, we moeten erom vragen in gelovig gebed. We moeten erom vragen. Dat staat er ook. Hoeveel te meer hè, zal uw hemelse Vader de Heilige Geest geven, zegt Jezus, aan hen die daarom bidden. Maar met een vurig verlangen, je moet het willen ontvangen. En we zien dan ook dat Jezus de trooster belooft. Hè? Hier is het nog abstract in hoofdstuk 7, stromen van levend water. Mensen dachten, ja, het zal, maar wat is dat? Wat zijn die stromen van levend water? En in Johannes 14, dan zien we dat Jezus de trooster belooft. Dat is ook de Heilige Geest, maar daar wordt hij trooster genoemd. Omdat hij de volgelingen van Jezus troost als Jezus naar de Vader vertrokken is. En we lezen dan vanaf vers 15. Wanneer u mij lief hebt, zegt Jezus, dan zult u mijn geboden bewaren en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Wauw, wat een openbaringen. Daar komt de geest van de waarheid, de trooster, de geest der waarheid. En hoe lang zal die bij ons zijn? Tot in alle eeuwigheid. En maar hij is niet alleen bij ons, hij is ook, als het goed is, in ons. Hij woont in ons. Dus de Geest van God, een van de drie belangrijke taken van de Geest van God is, hij wijst ons de weg. Jezus zegt, nog veel heb ik je te zeggen, maar je kunt het thans niet dragen. Maar daar komen we straks nog op terug. Bedenk wel dat de Geest van God wordt niet gegeven alleen voor ons persoonlijk genot, voor ons persoonlijk gemak. De Geest van God wordt altijd gegeven tot welzijn van allen. Het is altijd de vrucht van de geest, komt tot expressie in ons, maar het is, kijk maar naar de vrucht straks, het is altijd gerelateerd aan de naaste, de mensen om ons heen. Zelfs onze vijanden. Goed, de drie punten. De geest wijst ons de weg naar de volle waarheid. Dat is een van de grote taken van de geest van God. En dat lezen we in Johannes 16, ik versprak me net even. En dan vanaf vers 12 tot en met 15. Daar zegt Jezus, nog veel heb ik je te zeggen, ik heb nog zoveel om te zeggen. Maar u kunt het thans niet dragen, dat betekent niet dat die woorden te zwaar waren. Dat betekent gewoon het opnamevermogen van de discipelen, dat kon zoveel informatie niet handelen. Dus nog veel heb ik u te zeggen, zegt Jezus, maar u kunt het thans niet dragen. Maar wanneer Hij komt, de geest van de waarheid... Wauw, de geest van de waarheid. Zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid? Want hij zal niet uit zichzelf spreken, dat doet de geest niet. Maar al wat hij hoort zal hij spreken, wat hij van Jezus hoort. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt het uit het mijne en hij zal het u verkondigen. Nou, dat wat van God is, is ook van Jezus. De geest haalt het uit Jezus en verkondigt het ons. Daarom is het zo belangrijk, je kan wel theologie studeren, maar als je de Heilige Geest niet hebt, kun je studeren tot je een ons weegt, maar je verstaat het niet. Nicodemus was een theoloog en hij kende de schrift, maar hij had niet de geest. Dus hij kon de dingen niet geestelijk beoordelen. De geest maakt het woord van God levend. Heel veel mensen die de Bijbel proberen te lezen, komen er niet doorheen. Het is als een taaie biefstuk. Hun mes breekt er bijna op en hun tanden kunnen het nauwelijks kauwen. Maar dat komt omdat ze niet de hulp hebben van de Heilige Geest. Want als ze geest vervuld worden, dan verandert die biefstuk in een heerlijk stukje mals vlees en je mes gaat er doorheen als door boter. En dat is de werking van de Heilige Geest. Hij maakt de letter, zegt de Bijbel, dood. De wet, de letter dood. Maar de geest maakt levend. Dat betekent iets anders, maar je kunt het ook hierop toepassen. Want als de Heilige Geest in iemands leven komt, dan verandert niet alleen de wereld om hem heen. Dan ziet hij niet alleen dat de wereld andere kleuren heeft en wordt de perceptie anders. Maar ook het woord van God gaat leven voor zo'n persoon. Ik heb zoveel mensen gekend, en nog ken ik mensen, die zeggen, wauw, toen ik tot geloof kwam, echt geloof, toen begon de Bijbel voor mij te leven, want het woord van God is levend. Maar ik moet niet afdwalen. Hij werkt ook, de Heilige Geest, met de negenvoudige vrucht. Die vinden we in Galaten 5, vers 22. En die vrucht, die lees ik met u. Dat is liefde, blijdschap, vrede. Langmoedigheid, dat betekent langzaam tot toren, niet snel kwaad. Oh, wat hebben we langmoedigheid nodig op de ring en overal eigenlijk en op de werkvloer. Vriendelijkheid, goedheid, trouw mag je ook vertalen met geloof, is een betere vertaling in het Grieks. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hebben niet-gelovigen deze eigenschappen dan niet? Oh, zeker wel, maar het zijn kleine vruchtjes. Maar de Heilige Geest kan deze upgraden, hij kan ze groter maken. Als hij de ruimte krijgt, door onze gehoorzaamheid, door onze overgave, door ons gelovig gebed, door ons verlangen om de Heer te dienen, gaan die vruchten groter worden. Die gaan groter worden. En die vallen op. En die worden zo groot, dat ook anderen van die vrucht kunnen eten. En daarvoor worden ze eigenlijk ook gegeven. Want wat heb ik aan zelfbeheersing? Ik heb er heel veel aan hoor. Maar mijn omgeving heeft nog meer aan zelfbeheersing van mijn kant. Als ik om iedere wisse was je overeind vlieg en begin te schreeuwen en te schelden. Er is niemand blij mee. En geduld, et cetera. En het derde is, hij geeft gaven, hij geeft bekwaamheden. En dat kunnen we lezen in 1 Korinthe 12. Voor de kenners onder ons misschien wel bekend, maar ik wil het toch lezen. De Heilige Geest geeft bekwaamheden. Maar, daar staat het weer, die worden gegeven tot welzijn van allen. Dus altijd, die gaven zijn ook weer bestemd voor de medemens. Want we lezen in 1 Korinthe 12 vanaf vers 7. maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want dat hebben we nodig voor het grote gebod. God liefhebben met geheel ons kracht, met geheel ons ziel, met geheel ons verstand en met alles wat in ons is. En het tweede daaraan gelijk is, de naaste liefhebben als onszelf. En daarom wordt die gave van de geest, zoals de vrucht, ook gegeven tot welzijn van allen, de naaste. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. En aan de een geloof door dezelfde geest, en aan de ander gaven van genezing voor die ene geest. O, bid, gemeente, voor de gave van genezing in dit huis. Gave van genezing door die ene geest. Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten. Waar hebben we mee te maken? Wat voor demon huist er in die persoon? Wat voor demonische krachten zijn er operationeel in de politiek, in de media? En noem elke zaak in onze werkelijkheid maar op. Overal is kwaad. En aan de ander, dus het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, dus een speciale taal waarin we tot God bidden, al liever gezegd waarin de geest door ons tot God bidt, met onuitsprekelijke verzuchtingen. En aan weer een ander vertolking van tongen. Als ik in de geest door mij heen bid, dan heeft u er niets aan. En dan denkt u, waar is die man mee bezig? En ik kan het alleen doen als er een vertaling opvolgt. Anders moet ik zwijgen in de gemeente. Of zo zacht bidden in de geest, dat anderen er niet door gestoord worden. Ja, dus als er in de geest wordt gebeden of geuit, moet het altijd vertaald worden, zegt Paulus. En zo niet, dan moet je het in stilte doen. Of in ieder geval zo, je mag best door de geest bidden, maar laat dan de ander daar niet door afgeleid worden. Want wie in de geest bidt, 1 Korinthe 14, die sticht zichzelf, die boost. De geest boost zijn of haar geloof op. Maak je sterk van binnen. Dat bedoelt Paulus ook in Efeze 6, vers 10. Wees sterk in de Heere en in de sterkte zijner macht. Dat is de kracht van de Heilige Geest, onder andere. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest, het is maar één Heilige Geest, maar hij is geest dus alomtegenwoordig, die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Dus je kunt die gaven kun je niet aftroggelen, kun je niet kopen, kun je niet door manipulatie verkrijgen, of door intimidatie al helemaal niet. Die mag je ontvangen, je mag je daarna uitstrekken, je mag erom vragen, dat is heel legitiem, maar als je het niet krijgt, niet boos worden. God weet wat hij geeft. Als je het wel krijgt, dankbaar zijn. Amen. Nou, ik zei het al, de geest wordt gegeven aan een ieder tot welzijn van allen. De Heilige Geest is namelijk de geest van Jezus Christus. En de geest van Jezus Christus was iemand die leefde om te dienen. Jezus Christus leefde niet voor zichzelf, hij had geen ego in die zin dat hij zichzelf zocht. Paulus zegt, alle zoeken zichzelf, zoeken hun eigen eer. Nee, Jezus zocht de eer van God. En Jezus zocht het heil van de mensen. Met name de mensen die eruit lagen in de fatsoenlijke samenleving. Hij zocht ze op uit grote mensenliefde. Hij was totaal niet bezig met zichzelf. Hij moest wel over zichzelf spreken, want wie wist precies wie Jezus Christus was dan Jezus zelf? Zijn discipelen wisten het niet. De Vader alleen wist het en de demonen, de boze geesten wisten het ook. Want toen niemand nog wist wie Jezus werkelijk was en ze zagen Jezus aankomen, die demonen en die machten, wat schreeuwden ze? Wat heb je met ons te maken, Jezus? We weten wel wie je bent, Zoon van de Allerhoogste God. Ben je gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? De geestenwereld weet wie Jezus is. Ze herkenden hem. Later zou Petrus zeggen, u bent de Christus, u bent de Zoon van God. De geest van God is wel een heilige geest. En wij kunnen hem bedroeven. En wij kunnen hem doven. Ik ben ervan overtuigd dat ik de geest van God wel eens bedroefd heb. Gelukkig niet gedoofd, maar wel bedroefd. Niet bewust, in de zin van laat ik de Heilige Geest eens bedroeven, maar wel door mijn gedrag. En dat overkomt ons allemaal, behalve als Jezus Christus toevallig meekijkt, dan is Hij de enige uitzondering. We kunnen bedroeven, we kunnen hem doven en het is het ergste wat een kind van God kan overkomen. In het Oude Testament is één van de meest treurige zinnen die er staat. Één van de meest verdrietige zinnen. Maar van Saul, koning Saul, was de geest des Heren geweken. Verschrikkelijk. Ik ga nog liever dood dan dat ik de geest van God kwijtraak. David, nadat hij in zonde was gevallen met Bathseba, had zich vergrepen aan Bathseba. Hij had haar verleid of omgekeerd, maar het doet helemaal niet ter zake. David had een zonde begaan. En indirect liet hij haar man Uria naar het gevaarlijke punt op het front brengen, zodat hij eigenlijk indirect Uria vermoordde. Dat vind je alleen in de Bijbel. Daar worden de helden van God en het volk in al hun menselijkheid, in al hun zwarte, donkere zonde vermeld. Dat vind je in geen enkel boek in de oudheid over koningen. Dat is uniek, omdat de Bijbel een betrouwbaar woord is. David, al zijn vuile was, ook de fouten van Mozes en andere grote mannen Gods, het staat er gewoon. Het wordt niet verbloemd. De Bijbel is betrouwbaar. Maar van Saul was de geest van God geweken. En David zegt in Psalm 51, als hij ontdekt wat hij gedaan heeft en als hij ontdekt hoe erg het is. En David is niet makkelijk afgekomen hoor, maar ik ga niet te veel uitweiden. Hij heeft zijn prijs betaald voor deze zonde, een vreselijke prijs. Maar er staat, dan zegt David in Psalm 51, verwerp mij niet van uw aangezicht, verwerp me niet, o God. David is in zielenood en dan zegt hij, en neem uw heilige geest niet van mij weg. Neem uw heilige geest alstublieft niet van mij weg. Hij heeft gezien wat het met Saul deed. Maar hij wist ook, David, zegt Jezus, was een profeet, dus de geest van God opereerde in hem. En hij kon prachtige psalmen zingen. Hij kon God aanbidden. Hij had een relatie met God door die geest. En gelukkig is de geest niet van David geweken. Als we dorst hebben naar meer van Gods geest, moeten we wel beseffen dat er een prijskaartje aanhangt, het prijskaartje van discipelschap, navolging. De Heilige Geest kan alleen werken en wil alleen werken in mensen die bereid zijn in principe te doen wat God vraagt. Als je mijn lief hebt, als je mijn geboden bewaart, zegt Jezus, zal ik de Vader bidden en hij zal een andere trooster geven. Je kunt het vergelijken met een bedrijfsauto. Een baas geeft een medewerker een bedrijfsauto niet in eerste instantie voor eigen gebruik. Die bedrijfsauto is een productiegoed voor de firma. Daarom krijgt die man of vrouw die auto. Daarnaast kan hij wellicht ook privé er gebruik van maken. Prima. Maar primair is de bedrijfsauto een productiegoed. En daarom wordt die gegeven aan de medewerker. Als die medewerker naar een andere firma gaat, kan hij die auto niet meekrijgen. Nee. Dus zo geldt het ook voor de Heilige Geest. De Heilige Geest is, met alle respect, iets van een productiegoed. Niet helemaal, de Heilige Geest is veel te geweldig, veel te heilig, maar bij wijze van spreken. Hij wil in een tempel wonen waar orde op zaken wordt gesteld, waar hij zich comfortabel voelt. En daaruit wil hij werken naar in deze gebroken wereld. De gebroken wereld waarin wij leven heeft behoefte aan geestvervulde mannen en vrouwen. Ik wil zo iemand zijn, met al mijn lekker gebrek zou broeder Harry van Bijleveld zeggen, maar ik wil zo'n man zijn. Want de wereld kent al te veel mensen die voor eigen rekening leven, die alleen maar bezig zijn met eigen carrière, het eigen kleine wereldje en proberen eruit te halen uit die grote appel wat er valt te happen. Mijn deel. Ik moet eruit halen wat erin zit. Want dood is dood, maar niet heus. Maar niet heus. Dood is niet dood. De Bijbel zegt, Jezus leert, het Oude Testament leert. Het is de mens gegeven eenmaal te sterven, ja, en daarna het oordeel. Alles zullen we voor onze maker verschijnen, allemaal, Allemaal. We zullen rekenschap moeten afleggen voor het leven dat wij ontvangen hebben. Denk niet dat je een stomme grap bent van de natuur, een oprisping van sterrenstof. Je bent gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Daarom weet je ook, ten diepste van binnen, en u, wat goed is en wat kwaad is. Als er geen God zou zijn, als we geen schepping zouden zijn, zouden goed en kwaad waanzin zijn. Maar goed, ik wil niet te filosofisch worden. Wilt u die geest van God? Wil jij die geest van God? Heb je dorst? Jezus zegt, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Ik geef je wel te drinken. Wie in mij gelooft, geloof is een voorwaarde. Gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat is de werking van de Heilige Geest, waar wij over willen spreken. En die stromen van levend water, als die van de Geest zijn, gaan ze altijd over Jezus. Ze gaan niet over Jan Meirink. Jan Meirink is een aardige man, hoop ik. Maar boeit niet. Het gaat niet om Jan Meirink. Het gaat niet om wie dan ook. Het gaat om Jezus. Geen andere naam hebben we gezongen dan de naam van Jezus. Jezus staat centraal. Het gaat om de eer van God. En ik mag met 7,8.394 mensen... Oh, er is weer een bijgekomen. 95 mensen. Mag ik gelijk zijn? Ik ben niet meer. Ik ben ook niet minder. Maar het gaat om Jezus. En bij Jezus gaat het om ons, want hij houdt van ons. En zoveel dat hij ons zijn geest wil geven. Maar hebben wij dorst, we mogen komen tot Jezus, we mogen drinken. En als we in hem geloven, gelijk de schrift zegt, zullen die stromen van levend water uit ons binnenste gaan vloeien. Vader in de hemel, dank u wel dat we niet als weduwen en wezen zijn achtergelaten. En dat is beeldspraak, dat begrijpen wij, Vader. Maar dat die andere trooster is gekomen. En ik bid voor al die kostbare mensen van de Evangeliegemeente Diemen. En al uw kinderen daarbuiten. Dat we de komende dagen, weken, maanden, jaren, als Jezus vertoeft. Dat we heel veel van de volheid van de Heilige Geest in ons leven mogen gaan ervaren. Tot eer van uw naam, Vader. Tot eer van u, Jezus. Maar ook tot zegen van al die kostbare mensen, waarvan we er een paar hebben gezien in het filmpje voor de preek. Vader, geef ons nog hele fijne Pinksterdagen, dat we genieten van de natuur, van alles wat u gemaakt hebt. Maar geef ook dat we u niet voorbij lopen, dat we u zoeken in gebed, dat we heel intiem met u zijn en voor elkaar bidden. In Jezus' naam. Amen.